Goedemorgen gemeente, andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst, waarin dominee Pronk uit Seriëns Land hoopt voor te gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Aanstaande zondagochtend 24 januari hoopt dominee Buring uit Nunspeet voor te gaan. In de avond in dominee Pronk uit Seriëns Land. Vanmiddag is er weer via kerkdienstgemist.nl een online uitzending van de zondagschool voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. De uitzending start om 14:30. Aanstaande dinsdagavond 19 januari verzorgt het bestuur van de vrouwenvereniging een online avond. Deze avond wordt onder andere Bijbelstudie 5 uit de hervormde vrouw van oktober gelezen. Vanaf 8:15 kunt u meeluisteren. We vragen uw voorbeden voor de kerkraadsvergadering van Devolente aanstaande woensdagavond. Wat de inzameling van de gaven betreft, de eerste is voor de diaconie, tweede en derde collecte zijn voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor Gijs van der Weert, de kinderen en kleinkinderen, als ook voor familie van mevrouw De Groen, omdat ze afgelopen week de gang naar het graf moesten maken. We doen voorbeden en dankzegging voor onze assistentkoster Jasper van der Wind. Hij is gedotterd en inmiddels gelukkig weer thuis uit het ziekenhuis. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe, zowel hier in de kerk als thuis meelevend.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze dienst met het zingen of neuriën van Psalm 86, vers 5 en 6. Psalm 86, vers 5. Al de heidenen, door uw handen voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. Bukken voor uw aanschijn, Heer, en uw naam ter ere leven. Gij zijt groot en hoog verheven. Gij doet duizend wonder heen. Gij zijt God, ja, gij alleen. En het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. 86, 5 en 6.
Thank you.
stellen ons ook deze zondagmorgen voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet. Wij luisteren naar de samenvatting van die wet, zoals de Heer ons die zelf geleerd heeft in Matteüs 22. En wij zingen aansluitend als antwoord Psalm 32, het vijfde vers, Psalm 32, vers 5. Wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven. Of als een muil door domheid voortgedreven, gebitten tom, door mensen hand bestierd, beteugelend woest en redeloos gediert. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. En wat er verder volgt, 32 vers 5, naar de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naasten is. En de Heer Jezus zelf leerde ons dat deze 10 woorden in de volgende 2 samengevat worden. Gij zult lief hebben de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Voor wij het woord van de Heere openen, wij doen dat straks in Matteüs 4 en Jesaja 9. Maar voor wij dat doen, zoeken we allereerst Gods aangezicht in het gebed om te smeken om zijn zegen en de onmisbare verlichting met zijn geest. Laat ons bidden. Heere, wij sluiten onze ogen om ons te richten op u. Wij vouwen onze handen uit eerbied voor u. Wij worden stil voor u, om ons tot u te richten en tot u te spreken en u groot te maken. Heere, dat is dan ook het eerste wat we willen doen in dit gebed, als wij als gemeente tot u komen, voorafgaand aan de lezing van uw woord en de verkondiging. En dan maken wij u groot met die aloud bekende woorden: onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Heere, wat is dit gebed wonderlijk. Uw zoon legde het op de lippen van zijn leerlingen. Wij spreken het na. Onze Vader. Heere, wilt u het waarmaken dat allen die nu meebidden, dit bidden vanuit die ware erkentenis en het geloof en de wetenschap dat u onze Vader bent in en door uw zoon. Wat is dat groot, Heere? Wat is dat een reden om uw naam groot te maken? Dat uw zoon kwam en zijn verzoenend werk deed om zondaren zalig te maken. En dat die zondaren zalig gemaakt uw Vader mogen noemen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Een Vader die God is, die almachtig is. Die alwetend is en die zo goed is dat hij zijn zoon niet onthield voor gevallen zondaren. Heere, zo beginnen we ons gebed als gemeente voor u, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Heere, daar klinkt ons voornemen als gemeente en persoonlijk om ons aan u toe te wijden. Om ons leven voor u neer te leggen, want u bent het zo waard. Uw naam worden geheiligd, Heere, niet onze naam. Niet de naam van wie dan ook en wat dan ook in deze wereld, maar uw naam. Want u bent de heilige, de allergrootste, de schepper, de onderhouder, de voorziener. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Nee, Heere, niet ons koninkrijk. Niet de koninkrijken van deze wereld, maar uw koninkrijk komt. We zien er met verlangen naar uit, Heere. Dat uw koninkrijk als een zuurdeeg meer en meer doorgaat op deze wereld. Heere, breng er ook vanmorgen nog toe, hier en elders, overal waar uw woord gepreekt wordt. Dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden en opgebouwd. Maar we zien ook uit naar die volle doorbraak van uw koninkrijk. Heere, kom op de wolken van de hemel, zodat er een eind is aan ons zondigen. Een eind aan het onrecht en de ongerechtigheid in deze wereld en in ons leven. Een eind aan alle verscheurdheid en verdeeldheid en alle ellende, alle rouw. Heere, wij zien uit naar de komst van uw zoon en de volle doorbraak van dat koninkrijk, van vrede, van recht en gerechtigheid, dat eeuwigdurende koninkrijk, waar uw zoon is, alles en in alle, waarin hij het licht is. Heere, maar in tussentijd, leid ons door uw woord. En daarom bidden we ook, Heere, zegen uw woord. Straks als we het lezen, daarna in de verkondiging. Heere, dat het ons mag leiden en brengen tot u. Dat het ons mag ontrukken uit de duisternis. dat wij van blind ziende mogen worden. Heere, zo is het gebed naast een verheerlijking van u, een smeekbede tot u. En wij komen tot u, allen, zonder uitzondering, als zondaren. Heere, zelfs na ontvangen genade, u weet, het is er nog die strijd en die zonde. En zo komen wij tot u en wij bidden u, Heere, verleen ons genadiglijk uw Heilige Geest, nu en altijd. Dat die in ons hart mag werken, wedergeboorte. Ons hart mag veranderen, ons zal bekeren, ons berouw zal geven over het kwaad en over de zonde. Ons de meest nederige mens zal maken die er is, schreeuwend om u. Dat wij gemaakt zullen worden mensen die leven uit de zekerheid van de vergeving van zonde. Mensen die leven uit genade. Mensen van geloof. Mensen uitziende naar uw komst. Heere, mag dat waar zijn voor deze gemeente. Voor jong en oud, hier in de kerk en de velen die thuis meeluisteren. Heere, u weet hoe het is. Een gemeente in deze tijd, waarvan velen, ook gezinnen en kinderen thuis meeluisteren. En u weet dat het niet altijd meevalt. Wil u dan de ouders kracht geven? Wilt u dan ons de Heilige Geest geven, zodat we onze aandacht kunnen houden bij uw woord? En dat dat woord ook landt in ons hart. Heere, wil u dat waarmaken? Zo komen wij tot u in dit gebed als nederige mensen, als zwakke mensen. Die niet kunnen zonder genade. Die niet kunnen en willen zonder uw Zoon. Heere, hoor ons toch. En verleen ons uw genade, dit alles, in de naam van uw Zoon. Onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij openen dus het woord van de Heere in twee schriftgedeelten. Allereerst Jesaja. We beginnen het laatste vers van Jesaja 8, vers 23. En we lezen door tot het zesde vers van Jesaja 9. Dus Jesaja 8, vers 23 tot 9, vers 6. En vervolgens lezen we Matteüs 4, versen 12 tot en met 17. Matteüs 4, 12 tot 17. Tekstvers vindt u in dat tweede schriftgedeelte, Matteüs 4, vers 17. Daar gaat het over Gods koninkrijk onder meer. Nou, over dat koninkrijk, dat vindt u ook terug in de woorden die we lezen in Jesaja. Jesaja 8, vanaf 23. Maar het land dat beangstig was, zal niet gans verduisterd worden. Gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naphtali aan, alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt. Naar de weg zeewaarts aan, gelegen over de Jordaan aan Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw van de dood, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Ze zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht. Gelijk men zich verblijdt in de oogst. Gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van een last, de stok van hun schouders, de staf degene die hen dreef, hebt gij verbroken. Gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd, degene die streden, met gedruis geschieden en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. De grootheid van deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken, met gerichtigheid van nu aan tot in de eeuwigheid toe. De ijver van de Heere, de Heerscharen, zal zulks doen. Tot zover de profeet Jesaja. En dan Matteüs 4, de versen 12 tot en met 17. En daar luidt het woord van de Heere aldus. Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. En Nazareth verlaten hebbende is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zebulon en Naphtali. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: het land Zebulon en het land Naphtali aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land in de schaduw van de dood, dezelfde is een licht opgegaan. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het laatste vers, Matteüs 4, vers 17, zijn de tekstwoorden voor de verkondiging deze morgen. Ik lees het u nogmaals voor. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Tot zover het woord van de Heere voor ons deze morgen. Voor wij overgaan naar de verkondiging, gaan we nogmaals zingen of neuriën of in gedachten de woorden meezingen uit Psalm 95, de versen 4 en 5. 95 vers 4. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Heb je ook weer Gods koninkrijk. De schapen die zijn hand wil weiden, zo gij zijn stem dan heden hoort. Daar is de prediking. Waar we van hoorden in Matteüs 4. Gelooft zijn heil en troostrijke woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Daar hebben we de bekering, waarin het ook over gaat in Matteüs 4. En dan vers 5 van Psalm 95. Verhard u niet, neemt zijn genaoot moedig aan, waarder. Psalm 95, de versen 4 en 5. Als ons antwoord op de verkondiging zingen wij Psalm 145 vers 5. 145 vers 5. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Daar gaat het opnieuw over het koninkrijk van God. 145 vers 5 als ons antwoord op de verkondiging. Gemeente, als kinderen van school thuiskomen, dan stellen we wel eens vragen hoe het was op school. En een van die vragen zou zomaar kunnen zijn, waar ging het vandaag over? Of waar ging je toets over als een van je kinderen een toets had? Ik weet niet hoe het dan, of het bij u anders is dan bij ons thuis, maar het antwoord dat er dan uitkomt, dat is meestal kort van stof. Met grote moeite volgen dan één of twee woorden uit Engels, kerkgeschiedenis, kort en krachtig. En meer komt er niet uit. Wel, een zo kort mogelijke samenvatting waar het die dag over ging. Korter kan niet. Wel, zoiets hebben we ook in Matteüs 4 vers 17. Een bijna kortere samenvatting kan je niet hebben als wat Jezus deed tijdens zijn rondwandeling op aarde. Ja, natuurlijk. Hij kwam voor het werk van verzoening. Om zondaren zijn die de Heer in waarde zalig te maken. Hij schonk zijn leven voor zondaren. Daar kwam hij om. Maar heel de weg naar dat verzoenend werk preekte hij. Hij preekte en preekte en preekte. En wat preekte hij? Wel, hoor, Matteüs 4 vers 17. Van toen aan, de 3 jaren die toen volgden, zijn rondwandeling op aarde, werden hierdoor gekenmerkt, heeft Jezus begonnen te preken. En hij zei, en reed die korte samenvatting van zijn woord, bekeer u. Want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Wel, daar heeft u het thema van de verkondiging deze morgen. Jezus spreekt. Bekeer u. Want het koninkrijk van God is nabijgekomen. 3 gedachten. 1. Een korte gedachte. De prediking. 2e gedachte. Wat langer. Het koninkrijk God. En de 3e gedachte. Bekering. Heel eenvoudig. U kunt het zomaar volgen in het schriftgedeelte. Niet waar? Ik lees het nog 1 keer voor. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken. De 1e gedachte. En te zeggen, bekeer u. De 2e gedachte. Want het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk Gods is nabijgekomen. We hebben de 2e gedachte. Bekeer u is dus de 3e gedachte. Wel, de 1e gedachte, de prediking. Die tekstwoorden, Matteüs 4 vers 17, beginnen met de volgende woorden. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken. Van toen aan. Ja, dat roept een vraag op. Vanaf welk moment dan? Van toen aan, dus dat wijst op een gebeurtenis die net achter de rug is. Wel, en als we even terugbladeren en we komen dan in Matteüs 4 vers 12, een paar versen daarvoor, dan lezen we het volgende. Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. Met andere woorden, vanaf het moment dat Johannes de Doper gevangen is gezet, begon Jezus te preken. Overigens verrassend als u de andere evangelie opent. Dat u erachter komt dat Jezus wel degelijk eerder ook gepreekt had. Maar ja, het is Matthäus niet zozeer te doen om een chronologie, een tijdsvolgorde. Het is hem hier om te doen. Dat Johannes de voorloper was van hem. Johannes was de wegbereider van de Messias. Johannes was de heraut die aankondigde, hij komt. Moet eens horen wat Johannes deed in zijn werk. Matthäus 3, vers 11 en 12. Weer een paar versen terug, leest u maar mee ook thuis. Kinderen, lees je mee? Matthäus 3, 11 en 12. Dan hoor je wat Johannes de voorloper zei. Ik doop u wel met water tot bekering. Hij kwam met een oproep tot bekering. Immers de Messias komt. En hij gaat verder. Maar die na mij komt, de Messias, Jezus, is sterker dan ik. En ik ben zijn schoenen niet waardig hem na te dragen. Wat een nederige man is Johannes. Wat kent hij zichzelf als een zondaar. Maar hij, die Messias Jezus, zal u dopen met de Heilige Geest. Een verandering van binnenuit. En met vuur, u zult gezuiverd en gelouterd worden. Maar let op, zijn man is in zijn hand. Zijn dorsvloer zal hij doorzuiveren. Zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen. En het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Hele prediking van Johannes de voorloper. En u hoort in deze twee versen wat Johannes deed. Hij deed niks anders. Al zijn heraut. Zijn vinger uitsteken. En wijzen naar hem die komt. Jezus van Nazareth. De Zoon van God de Messias. Prachtig klinkt het in het Johannes evangelie. De hele kern van de prediking van Johannes. Zie het Lam van God. Dat de zonde de wereld wegneemt. Heen gezien? Dat is toch wat klinkt in elke prediking. Zie het Lam van God. Neemt de zonde de wereld weg. Of bestaat waarde uit mensen die beter zijn dan de wereld. Ben je geen wereld. Hij neemt de zonde de wereld weg. Dat was het liefste werk, daar was hij toegeroepen, van Johannes. Hem aanwijzen en dat volk voorbereiden, vandaar die boodschap. Bekeer je nou, bekeer je, want hij komt. Totdat hij in de gevangenis kwam en zijn prediking stopte. Wel, zegt Matthäus, en dan neemt Jezus de Messias zelf het stokje over. Van toen aan heeft Jezus begonnen te preken. Deed hij dan iets anders? Oh jawel. Hij verrichtte ook wonderen. Maar laten we nooit vergeten. Het belangrijkste werk wat hij deed was niet de wonderen verrichten. Ja, wij zien graag wonderen, nietwaar? Daar vragen we ook nog wel eens om in ons leven. Heere, wilt u dit wonder verrichten en dit wonder? Maar wat je Heer Jezus kwam doen is preken. Heel eenvoudig. Zoals Luther zei. En dat doet dus notabene de Zoon van God zelf ook al. Het woord van God erin gooien in de gemeente. Onder zijn volk. In de wetenschap dat dat woord in de bediening van de Heilige Geest kracht heeft. Preken, daar ging het om. En die wonderen dan, die de Heer Jezus deed. Die waren een onderstreping dat je van zijn woorden aankon. Kijk. Dat is niet bij de mens, maar dat is bij Jezus wel. Woord en daad liggen volstrekt in één lijn. En zijn woorden van kracht. En daarom, als hij preekte, onderstreepte hij zijn woorden met krachtige daden. En in die daden liet hij zien dat hij daadwerkelijk de Messias van vrede was. En dat hij de Zoon van God was. En dat hij de Schepper van hemel en aarde is. Maar het ging hem. Om het woord. De prediking. En vergist u zich niet. ging het om in het Oude Testament? Bij de profeten bijvoorbeeld. Daar gaat het om bij Jezus. Daar gaat het om bij de apostelen. En daar gaat het om vandaag de dag. De zaligheid is door het gehoor. Niet waar, die bekende woorden uit Romeinen 10. Hoe lieflijk zijn de voeten van degene die vrede verkondigen. Heet die de boodschap van Johannes de Doper. Zie het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Zie hem die komt en die vrede brengt, die u verzoent met God. Zie hem die de liefde brengt terug in de wereld. Hoe lieflijk zijn de voeten degene die vrede verkondigen, zegt Paulus dus in Romeinen 10. Degene die het goede verkondigen. En dan vervolgt hij. Maar ze zijn niet alle het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Aangrijpende werkelijkheid, daarom zongen we op Psalm 95, dat zoveel niet geloven. Terwijl Gods woord zo'n kracht heeft. En dat vele keer op keer de prediking horen. En het leven maar gewoon doorgaat. En Paulus vervolgt tot slot in Romeinen 10 vers 17. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord God. En gode zij dank. Dat er ondanks ons ongelovig en verhard hart. Gods genade groter is. Gode zij dank dat hij ondanks ons doorgaat met de uitbreiding van zijn koninkrijk. Gode zij dank dat de boodschap en de oproep tot bekering toch gehoor vindt bij een rest. Een overblijfsel. En dan dit wonder. Als we met Romeinen kijken naar die toekomst, dan zien we daar een schare die niemand tellen kan. Door alle eeuwen heen is het een schare geworden, zo groot. Vrucht op de prediking. Wel, dat is de eerste gedachte, de prediking. Gaan we naar de tweede gedachte, het koninkrijk van God. Want, wat is nu de inhoud van de prediking van de Heer Jezus? Wat is eigenlijk de inhoud van de prediking van de apostelen? Wat is de inhoud van de prediking vandaag de dag? Wat Jezus spreekt, ik kom daarop terug zo, klinkt vandaag de dag nog net zo. Maar wat is de inhoud van de prediking? Wel, als je de woorden van Paulus tot je laat doordringen, ik heb ze net geciteerd uit Romeinen 10 vers 15, dan gaat het in de prediking om het goede, om vrede. Wat zei Paulus? Hoe lieflijk zijn de voeten degene die vrede verkondigen, degene die het goede verkondigen. In de prediking klinkt een goede boodschap, het evangelie. Evangelie betekent niks anders als het goede nieuws, de goede boodschap. En dan misschien voor u deze verrassing, nietwaar? Laat het nog even tot u doordringen. Prediking is verkondiging van het goede, verkondiging van vrede. Wat in de prediking klinkt is lieflijk. Romeinen 10 vers 15. En nou dit, de inhoud van de prediking van Jezus. Bekeer u! Het koninkrijk van God is nabijgekomen. En we vragen ons af, is dit dan het goede nieuws? Is dit dan de vrede? Is dit dan lieflijk? Bekeert u! Want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Wat bekeert u, daar kom ik straks op terug. Laten we ons eerst eens richten op dat tweede. Bekeert u, want bent en de voogderreden. Laten we eerst eens luisteren naar die reden waarom opgeroepen wordt tot bekering. En waarom dat toch uiteindelijk goed en liefelijk is. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Vraag aan de jongelui en de kinderen thuis. En hier ook in de kerk natuurlijk. Hè. Wat is eigenlijk het koninkrijk van God? Koninkrijk der hemelen staat hier. Maar het is niks anders dan het koninkrijk van God. Wat is dat eigenlijk? In een koninkrijk regeert een koning, nietwaar? En die koning heeft het voor het zeggen in zo'n koninkrijk. Die koning bepaalt wat recht is in dat koninkrijk. Die koning is de machtigste in dat koninkrijk. Die koning bepaalt wat er in dat koninkrijk gebeurt. In het koninkrijk draait het om die koning. Wel, zo is het met Gods koninkrijk. De Heer Jezus zegt, het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God, is nabij gekomen. Met andere woorden, de regering van God. De allerhoogste koning is nabijgekomen. Dringt het tot u door, wat we hiermee zeggen? Luistert u nog eens naar de woorden. Het koninkrijk van God is naderbij gekomen. Hoort u het? Het komt. Het is er nog niet. Maar dat betekent dat het nodig is dat dat koninkrijk komt. Dat betekent dus dat er deze aangrijpende boodschap is. Dat er blijkbaar een ander koninkrijk nu is. En dat wij onder de macht van dat koninkrijk zijn. Blijkbaar zijn er twee koninkrijken. En in de boodschap en de verkondiging van de Heer Jezus en de verkondiging van elke prediking klinkt deze boodschap. Gods heerschappij komt eraan. Gods regering komt eraan. Bekeer u daarom. Word burger van dat koninkrijk. Wat is dat andere koninkrijk? Waar wij allemaal van huis uit onderdaan van zijn. Om maar heel eenvoudig met de deur in huis te vallen, dat is het koninkrijk van Satan. Is dat een aangrijpende boodschap of niet? Lieve mensen van waarde, ik ken u allemaal niet, maar als u niet wederom geboren bent, er is geen bekering in uw leven, dan bent u onderdaan van het koninkrijk van Satan, van de vorst van de duisternis. En die boodschap klinkt in elke verkondiging, al is het maar impliciet. Onderdaan van de vorst van de duisternis. Van hem die enkel kwaad brengt. Dat is een aangrijpende realiteit. O lieve mensen, wat zijn we van huis uit allemaal gebonden aan het rijk van Satan. En ook na ontvangen genade blijft het een strijd met Satan en zijn rijk. Met zijn macht. Die strijd hier van binnen. De strijd opgeroepen door de wereld. Het strijd opgeroepen door je levensloop. En vergist u zich niet. De Heer Jezus, de Zoon van God zelf, erkent ten volle dat Satan hier de macht heeft op aarde. Hoort u maar, even hiervoor in Matteüs 4 lezen we over de verzoeking van Jezus in de woestijn. En laat ik u daaruit een paar versen voorlezen. Matteüs 4, vers 8 en 9. Lees je mee, jongelui, thuis. De derde verzoeking. Wederom nam hem de duivel mee op een zeer hoge berg en toonde hem alle koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid. En hij zei tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Met andere woorden, daar hoor je Satan, de vorst van de duisternis, zeggen, alles wat je ziet, Jezus, Zoon van God, alles wat je ziet, daar ben ik koning over. Alle koninkrijken der wereld, Nederland, Verenigde Staten, uw eigen huis, uw eigen koninkrijkje, alle koninkrijken der aarde, ze vallen onder mijn macht. En heeft u wel eens gelet op het antwoord van de Heer Jezus? Hij betwist niet dat dit de waarheid is. Hij gaat ook helemaal niet met Satan in discussie. Indirect beaamt de Heer Jezus, de Zoon van God, dat Satan de macht heeft op deze gevallen aarde. En hoor maar wat hij als antwoord geeft. Matteüs 4 vers 10. Toen zei Jezus tot hem, ga weg Satan. En nou komt zijn antwoord. Er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Met andere woorden, Satan, je hebt gelijk. Jij hebt een ontzettende macht hier op aarde. Maar let op, Satan, er is er één die hoger is. Er is een almachtige, er is God. En hij heeft alle macht. Satan, ik word opgeroepen, net als alle mensen, om hem te aanbidden. Om mijn knieën te buigen voor de Allerhoogste Koning. Niet voor jou. Ja, zwaar, Satan, jij hebt macht hier. Maar er is er één die meer macht heeft, mijn Vader in de hemel. En hem aanbid ik. Maar u ziet het, Jezus betwist de macht van Satan niet. Het is een aangrijpende realiteit. En weet u hoe ver de macht van Satan is? Als de Heere niet met zijn geest komt en zijn woord niet krachtig ingrijpt in uw leven, eenzijdige, wederbarende genade, uitverkiezende liefde van God, dan bent u blind. Daarom citeert de Heer Jezus in Nazareth, even hiervoor uit de profeet Jesaja, het volgende. De geest des Heeren is op mij. Hij heeft mij gezalfd, hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken van hart zijn. Om gevangenen te preken loslating. De blinden het gezicht te geven. Verslagenen heen te zenden in vrijheid. De Heer Jezus zegt, weet je wat voor mensen er op aarde leven? Ook in Israël, het volk van God. Ook in de kerk, niemand uitgezonderd zoals we geboren worden. We zijn onderdanen van het rijk van Satan. En hij heeft ons verblind. Hij heeft ons gevangen genomen. En neem het nou maar van Gods woord aan, lieve mensen in Waarder. Je bent vanuit jezelf machteloos om je van die banden van Satan te ontworstelen. Het gaat je niet lukken met wat vroomheid, hoor. Het gaat je niet lukken. Sterker nog, je bent er zelfs blind voor. En daarom klinkt de prediking. Omdat we blind zijn. Omdat we machteloos zijn, omdat we gevangen zijn. Daarom klinkt de prediking, het koninkrijk van God is naderbij gekomen. Het is er. God regeert. Als het ware, in de prediking worden we boven alles uitverheven en ons hart en onze ogen en onze oren tot God gericht. Om zijn woord te horen en hem te zien. Om Jezus Christus te zien. Die de weg, de waarheid en het leven is. En die leidt naar Gods koninkrijk. Het koninkrijk van God is naderbij gekomen. In Christus, in de prediking, komt het koninkrijk van God naderbij. En let wel. Hoe werkt dat koninkrijk van God? Het verandert hart. van die ouderling, van die diaken, van die jongen, van dat meisje, van die vader, van die moeder, van die opa, van die oma. Het maakt je hart week en zacht. Het opent je oren. Het opent je ogen. En je ziet God. Dat is burger van zijn koninkrijk worden. Dat is onder de prediking uit enkel eenzijdige genade van God. Je ogen geopend wordt. En je ziet er is meer dan deze wereld. Er is meer. Er is een God die leeft. En zo gaat het koninkrijk als een zuur deesem door deze wereld. Daar is er één in de bank. En daar is er nog één. En daar nog één. En in het volgende dorp en de volgende stad. En het andere land. Overal ter wereld en in alle tijden zijn ze er. Totdat eens de koning van dat koninkrijk Christus wederkomt. En dan breekt het ten volle door. En allen die niet wederom geboren zijn, die geen gehoor hebben gegeven aan de oproep, bekeert u. Die niet dat koninkrijk van God uit enkel genade zijn binnengetreden. Die zullen voor eeuwig verdoemd worden. Dan blaast Gods toorn. En het kaf zal verdwijnen. In het eeuwig vuur. Dat moment komt, lieve jongelui. Het komt. Maar let op, en nou klinkt de prediking. Nou klinkt de prediking. Zie het Lam van God. Zie de koning van Gods koninkrijk. Die koning van Gods koninkrijk, de Messias, is een Lam van God. Hij stierf. Voor al je vuile zonden. En door zijn geest opent hij je ogen. En hij leidt je in Gods koninkrijk. Dat is de boodschap die klinkt. Gods koninkrijk is naderbij gekomen. Dat koninkrijk van vrede. Van gerechtigheid. En dat eeuwig durend is. Maar let op. Dan kom ik in de derde gedachte. Hoe kom je nou dat koninkrijk binnen? Door bekering. Toch, dat is de tekst. Ik lees het nog een keer voor. Matteüs 4, vers 17. Van toen aan heeft Jezus begonnen te preken. Hebben we stilgestaan. De zaligheid is door het gehoor. Vandaar de prediking. En wat predikt hij? Bekeer u. Want het koninkrijk de hemel is naderbij gekomen. Hebben we net stilgestaan. Gods koninkrijk komt in en door de Messias en zijn woord. En dan klinkt nu vandaag de dag de boodschap. Bekeer u. Bekeer u. Het is niet zo'n makkelijke boodschap, hè, bekeer u. Het is me al diverse keren overkomen als predikant. Zelfs tot de kerkraad toe dat ik op het matje werd geroepen. U heeft het alsmaar over bekering. Ik zeg niet deze kerkraad overigens. Maar broeders vergeef me. Niet, ik bedoel niet deze kerkraad. Maar dat ik tot verantwoording werd geroepen. U preekt altijd maar bekering. En ik lach erbij. Maar ik vind het aangrijpend. Als de lieve zoon van God. De Messias. De zaligmaker. Altijd preekt, bekeer u. Wat moet ik dan anders spreken als zijn dienstknecht? Als ik niet u oproep tot bekering, dan moet die kerkraad me onmiddellijk van de preekstoel halen. Als dat woord niet meer klinkt, dan klinkt er geen prediking. Bekeer u, want het koninkrijk van God is nabij gekomen. Je moet dat koninkrijk van God binnentreden. En de weg van binnentreden, dat is de weg van bekering. Daarom bekeer u. Misschien zegt iemand, dominee Pronk, je bent wel heel snel hoor. Natuurlijk, hier in Matteüs 4 vers 17 staat dat de samenvatting van de prediking is, bekeer u. Maar geldt dat dan voor de alle 3 jaren dat de Heer Jezus gepreekt heeft? Ja, Zijn hele bediening op aarde heeft hij niets anders gepredikt als dit. Bekeer u, want het koninkrijk van God is naderbij gekomen. Hoe weet ik dat? Heel eenvoudig. Moet u eens horen wat hij zegt. Vlak voor hij ten hemel vaart. U kunt dat vinden in Lucas 24. Lees het maar na. Lucas 24, vers 47. Daar is hij dus aan het eind van zijn aardse bediening. En moet eens horen wat hij dan als opdracht geeft aan zijn discipelen. In zijn naam, zegt hij tegen zijn discipelen, moet gepreekt worden. Bekering. En vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem, met andere woorden. Aan het begin van de openbare bediening van de Heer Jezus en aan het eind, denkt hij er nog precies hetzelfde over. En hij geeft het ook als opdracht mee aan hem die het stokje van hem overnemen. En die opdracht gaat door tot vandaag de dag. Bekeer u, want het koninkrijk van God is naderbij gekomen. De kern van elke verkondiging. Klopt dat dan met Gods woord als we het verder lezen? Jawel hoor. Zal ik u een paar teksten voorlezen? Dat inderdaad in de rest van de Bijbel altijd weer de verkondiging klonk. Bekeer u, bekeer u, bekeer u. En ik hoop in mijn hart dat u er nooit moe van wordt. Want het is zo'n lieflijke boodschap. Het is zo'n goede boodschap. Het is een heerlijke boodschap, bekeer u. Een paar teksten. Op de Pinksterdag, Handelingen, het begin van het boek Handelingen. Oh, daar preekt Petrus onder de bediening van de Heilige Geest die bijzonder krachtige prediking. En aan het eind van de preek zitten daar die Joden. En ze zijn totaal verslagen. En ze zeggen, wat moeten we doen? Wat moeten we doen om zalig te worden? Wat moeten we doen om Gods koninkrijk binnen te treden? En dan dit hele eenvoudige antwoord van Petrus. Bekeer u. Bekeer u. Hij heeft het stokje van Jezus overgenomen. En in zijn prediking klinkt, bekeer u. Handelingen 11. Petrus, die gaat naar de heidenen. En onder de heidenen preekt hij en er komt vrucht op zijn prediking. En dan moet hij in Jeruzalem verantwoording afleggen dat hij onder de heidenen preekt. En dat daar vrucht is. En zijn broeders in Jeruzalem zeggen, Petrus, wat is dit? En hij legt het uit. En dan horen we het antwoord van de mede-apostelen in Jeruzalem. Handelingen 11. Als ze dit hoorden, waren zij tevreden. En verheerlijkte God zeggende, en nou komt het, zo heeft dan God ook de heidenen bekering gegeven, ten leven. Zoekt u het leven, dan is het de weg van de bekering. God heeft de heidenen de bekering gegeven, ten leven. Later staat Paulus voor de koning Agrippa. En hij legt verantwoording af voor koning Agrippa van wat hij doet. En wat zegt hij dan? Ik heb eerst degenen die in Damascus waren en Jeruzalem en het hele land van Juda. En daarna de heidenen verkondigd dat zij zich zouden bekeren. En werken doen der bekering waardig. Petrus, de apostel Petrus, de tweede Petrusbrief, 3 vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet. We denken, hoe lang blijft hij nog weg? Waarom doet hij dat dan? Hij is langmoedig over ons. Niet willende dat enige in waarde verloren gaan. Maar dat al die kinderen, die jongelui, die ouderen. Nou komt het. Tot bekering. Bent u tot bekering gekomen? Bekeert u? Heeft u zich bekeerd? We kunnen nog zoveel vragen stellen. We kunnen oeverloos kletsen met elkaar op verjaardagen. Als we elkaar hier straks de kerk verlaten, waar gaat het allemaal niet over? Maar vraag nou ook eens aan elkaar. Vraag eens aan je eigen ziel. Ben je bekeerd? wordt de bekering bij je gevonden. Er is maar één vraag waar het uiteindelijk om draait. En daar gaat het om in dit leven. Bekeert u, want dat is de toegang tot Gods koninkrijk. Alle andere vragen zijn van ver mindere belang. Dit is de eerste en de belangrijkste vraag. Toch een vraag nog. Waarom is nou bekering zo noodzakelijk? Ik heb het al gezegd, hè. Om Gods koninkrijk binnen te treden. Je hoort in bekering, dat horen de kinderen thuis denk ik ook wel, hè, het woord keren, bekering. Bekeren is je omkeren. Ik lees een tekst voor uit Openbaring. Openbaring 22, helemaal het slot van de Bijbel. Waarom lees ik dat voor? Lieve kinderen en ouders en alle anderen, dan hoor je hoe belangrijk bekering is. Zal ik het voorlezen? Het is een ernstige tekst. Slot van de Bijbel. Zou de Bijbel eindigen met dingen die niet belangrijk zijn? Nee toch, hè? Hoor dan. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Waar bekering is. Die zich omgewend hebben. En dan gaat het verder. Opdat een macht zij aan de boom des levens, dat ze het eeuwig leven hebben. En zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Zij mogen Gods koninkrijk, dat hemelse Jeruzalem, binnentreden. Met vreugde en lofgezang achter een verlosser en Messias aan. Bekering. Maar nou komt het. O, lieve mensen. Ben je bekeerd? Moet je eens horen, die waarschuwing. Buiten. Het is binnen of buiten. Eén van twee. Buiten zullen zijn de honden. De tovenaars. De hoereerders. De doodslagers. De afgodendienaars. Een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Heet het weer? Wat nodig is. Is dat wij ontzet worden. Uit de macht van Satan. En komen onder de macht van Gods koninkrijk van God. Wat nodig is. Is dat wij niet meer het woord van Satan en van de wereld horen. Maar het woord van Christus en van zijn Vader. Dat is nodig. Wat nodig is. Is dat we niet meer de weg van deze wereld bewandelen. En de weg van het koninkrijk van Satan. Maar ons omdraaien. En de weg naar Gods koninkrijk. De weg achter Christus aan bewandelen. Onze zalig maken. Hij gaat je voor. Wat is nou bekering eigenlijk? Belangrijkste heb ik al gezegd. En ik denk dat ook de kinderen ook thuis dat wel kunnen begrijpen. Hè? Bekering, ik zei het net, je hoort dat woord keren. Het is je omkeren. Maar weet je wat in bekering nog meer gevonden wordt? En voor ik dit uitleg. Lieve mensen. Dat is ondertussen wel helder. Hè? Bekering is niet één keer in je leven. Bekering gaat door. Elke dag. Is er nu bekering in je hart? Misschien zegt iemand, ja maar hoe ziet dat er dan uit, bekering? Wist ik maar of bekeerd was. Hoe ziet bekering er dan uit? Mag ik een paar Bijbelse kenmerken geven van bekering? En in de bede dat u dat herkent in uw leven. En zo niet dat u zich dan wendt tot God en vraagt om bekering. Bekering gaat gepaard met berouw. Dat is het eerste. Met verslagenheid in je hart. Dat herkent u toch wel, hè? Dat dat niet één keer in je leven is, maar dat is elke dag. Berouw. Die vraag van die Joden daar op Pinksterdag. Wat zullen we doen? Verslagen waren ze. Berouw over een zonde en een kwaad. Ik heb God op het hoogst misdaan. Wat moet ik nou doen? David in Psalm 51. David, de man naar Gods hart. Was die veranderd of niet? Een aanvangen genade, een man aan Gods hart. Hij valt in de zonde met Batseba en hij schreeuwt het uit. Ik heb u op het hoogst misdaan. Ik, mijn vader het tevens. Klaagliederen. Wat klaagt een levend mens? We kunnen wat klagen over de gevolgen van onze zonde. Over de ellende in ons leven. Klaagliederen zegt, och, klaag toch niet over de ellende in je leven. En ieder klagen vanwege zijn zonde. U bent mijn schepper. Maar door mijn dwaasheid stel ik me onder de macht van Satan. O Heer, en ik ben zo machteloos en zo hulpeloos. Ik ben zo dwaas en zo dom. Heer, ik ben helwaardig. Heer, ik draai er geen doekjes meer omheen. Ik verdien uw toorn. Nee, berouw. Paulus, na ontvangen genade, Romeinen, ik ellendig mens, wie zal me verlossen? Uit het lichaam van deze dood. Altijd maar weer die strijd. Dat is het eerste berouw. Weet u wat het tweede is? Je krijgt een afkeer van het kwaad. Oh, wat is mijn wens en bede dat waarde dat herkent. Dat u nou in uw bank zit of thuis meeluistert en zegt, ik heb die afkeer van het kwaad. Paulus, nog een keer. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Oh, wat een verdriet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Wat blijft er dan over? Met David in Psalm 32... Ik beleid al mijn zonden aan u. Ik leg het maar voor u neer. Wat blijft er dan over met David in Psalm 39? Verlos me van al mijn overtredingen. Weet u wat bekering nog meer doet? Dat is dan het derde. Het verandert je in het leven. De richting van je hart is veranderd. Je bent niet meer op jezelf geconcentreerd en de wereld. Je bent gericht op God en Hem alleen. En je wilt toegewijd aan Hem leven. En je wilt vruchten dragen. Je wilt tot zijn eer leven. Het blijft een strijd, dat zal wel helder zijn. Hè? Daarom is er een dagelijks bekering nodig. Maar de weg van de bekering, troost u dan hiermee, is de zekere weg naar Gods Koninkrijk, waar geen bekering is. Is geen ingaan in Gods Koninkrijk. Mag dit maar dagelijks gevonden worden in waarde. Dat er een roep klonk uit de kerkbanken en de huiskamers. Ik ben een zondaar. Ik wil het goede doen, maar ik doe het niet. Ik wil het kwade niet doen en toch ligt het me elke keer bij. Heere, hier is mijn vuile boeltje. Ik wil u dienen, ik wil u toegewijd leven. Eigen bekering. Dus ik hoor iemand nog zeggen, ik ga afronden. Is er dan niet meer te zeggen als bekering? Nee, niks meer. En toch, bekering heeft een heleboel metgezellen. Het gaat om de bekering, maar die bekering brengt heel veel metgezellen met zich mee. Weet je welke metgezellen? Dat je leert leven uit genade. Dat je erachter komt, het is niks voor mij. En het is alles uit Christus. En ik heb niks aan mijn zaligheid gedaan. Hij heeft alles voor mij gedaan. Hij is mijn wegbereider. En ik hoef slechts achter hem aan te trekken. Zijn woord geeft mij kracht. Zijn inwonende geest leert mij leven tot zijn eer. Het is niets uit mij en alles uit hem. Het is enkel genade. Wat een prachtige metgezel is dat van bekeringen. Maar u voelt het wel aan. Waar geen bekering is, is geen leven uit genade. Weet u wat een andere metgezel is? Geloof. Dat ken je. leven zalig maken. Ik kan niet anders als met lege handen naar hem vluchten. Zeg, Heer, ik geloof in u. Ik ben het geloof in mezelf verloren. Het geloof in alles om me heen. Ik heb geen wijsheid en geen kracht, maar ik kom tot u gevlucht. Heere, ik geloof in u. Ik vertrouw u en u alleen. Hé, de tweede metgezel, waar bekering gevonden wordt, bloeit het geloof op. Onafscheidelijk met elkaar verbonden. Waar geen bekering is, is een zwak en oppervlakkig geloof. Weet u wat een andere metgezel is? Heiligmaking. Er is een tendens in onze tijd, maar misschien is die er altijd wel geweest, om de zweep over jezelf en de gemeente te leggen. En je moet dit en je moet dat. Maar stop nou eens met dat moeten, lieve mensen van Waarder. En ga nou eens zitten op je bank en bekeer je. Belijd nou eens aan God je zonde. Leer zien dat uit jou geen enkel goed komt, niet tot in eeuwigheid. Zodat je helemaal voor 100% leert vertrouwen op die zaligmaker. En waar je op hem vertrouwt, daar bloeit de heiligmaking op. Want daar kan de geest in je hart werken. Oh, dan ga je hem zo lief krijgen. Dan ga je toegewijd tot God leven. De heiligmaking bloeit op. Waar de bekering het diepst is. Als er bij u geen berouw over de zonde is, dan kunt u het vergeten met uw heiligmaking. Dan is er hooguit wettische heiligmaking, maar het gaat om de evangelische. Maar nou dit, hè. De laatste metgezel. Och, er zijn er veel meer te noemen. Ik haal er maar een paar uit, maar ik moet afronden. Waar bekering is, wie het vatten kan, die vatten het. Daar is vreugde in het hart. Daar is vrede in het hart. Waar het berouw en de schuldverslagenheid en de nederigheid het grootst is, is de diepste en de meest omvattende vreugde en vrede in het hart. Want er is een geheel vertrouwen op God. En dan is er een vreugde en een vrede in je hart, door niets en door niemand te verstoren. Door geen enkele omstandigheid. Hoe krijg je nou die vrede, die zekerheid van het geloof, die vreugde voor God? In de weg van de bekering. Vernedert u. Opdat u verhoogd wordt. Verhoogd wordt. Door. God. Ik eindig met nog een keer lezen. Handelingen 11 vers 18. Dat is het laatste wat ik zeg. Als Petrus dus die broeders in Jeruzalem vertelt. Dat hij zijn werk mocht aanvangen en zoveel vrucht had onder de heidenen. Wat zeggen die broeders dan? Als ze dit hoorden, waren ze tevreden. Ze verheerlijkten God en ze zeiden, nou komt het. Zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven. Ten leven. Lieve mensen, jongelui, in Waarde, wie u ook bent, waar u ook bent, bekeert u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Amen. We gaan zingen 145 vers 5. wij de Heere dank zeggen en voorbeden doen, laat ons bidden. Heere, wij danken en loven uw grote naam. Dat tot de dag van vandaag, 2000 jaar na de prediking van uw Zoon op aarde, dezelfde boodschap in zijn naam verkondigd wordt over het rond en breed van deze aarde. Bekeer u, dat het koninkrijk van God is naderbij gekomen. O, wat een heerlijke boodschap. Het koninkrijk van God is naderbij gekomen. Door het verzoenend werk van uw Zoon, het Lam van God dat de zonde der wereld wegnam. Dat koninkrijk van vrede, van vreugde, dat van recht en gerechtigheid, dat eeuwigdurend koninkrijk. O Heere, bekeer ons dan. En bekeer ons elke dag opnieuw. Dat wij mogen weten met vaste schreden de weg ter zaligheid te betreden. O Heere, bekeer ons. Zodat er geloof gevonden wordt in ons hart. Bekeer ons, zodat we komen tot de zekerheid van de vergeving der zonden. Bekeer ons, zodat er een toename is in heiligmaking. Bekeer ons, zodat we mogen leven uit de vreugde en de vrede die bij u is. Heere, maak u het waar. Voor ons allen. Ga toch tussen de rijen door hier en thuis. Dat niemand uitgezonderd mag zijn van die bekering. Dat allen mogen leren leven uit genade alleen. Heere, we bidden ook voor elkaar. En dan worden we in dit gebed, als we voorbeden doen, onmiddellijk geconfronteerd met de realiteit van het leven. We zijn sterfelijke mensen. En er waren er 2 sterfgevallen. O Heere, en wat een troost dat we mogen weten. Dat zij die geroepen werden voor uw troon, bij u mogen zijn en eeuwig. In die lange witte kleden voor u mogen zingen van vreugde. Daar compleet heilig toegewijd aan uw leven. Maar wij staan er nog voor. O Heer, troost dan hen die achterblijven. Maar alstublieft, bekeer hen die achterblijven in ons allemaal. Zo bidden we voor Gijs van de Weert. Kinderen, kleinkinderen die afgelopen vrijdag aan het graf van Elle stonden. O Heer, troost. Maar boven alles, Heere, bekeer ze toch. Dat ook zij mogen weten van het koninkrijk van God dat naderbij is gekomen. En van de vreugde en de vrede die dat brengt. Wij bidden nu ook voor de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen van mevrouw de Groen. Die afgelopen week de gang naar het graf moesten maken. Ook zij is weggenomen. Zij heeft het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Heere, wij danken u voor alles wat u in haar aan de gemeente gegeven heeft. En wees haar nageslacht nabij. Heere, hoe aangrijpend. 2 sterfgevallen. De een op nog relatief zo jonge leeftijd. En de ander ouder. De een onverwacht. En de ander door de ouderdom toch wel verwacht. Maar, o Heere. Bekeer ons toch, dan zullen we bekeerd zijn. Wij danken u ook met de Heer J.J. van der Wind, die gedotterd is en weer thuis is uit het ziekenhuis. Heer, heel hem verder, genees hem verder, wees hem nabij en de ander om hem heen. En we bidden u dan ook, Heer, voor alle andere zieken, hier in de gemeente, die moeite hebben en die rouw hebben en die ellende in het leven ervaren. Heer, wilt u hen dan bekering geven? Dat er het berouw is over onze zonden. En het zien op uw Zoon, het Lam van God. En zo de vreugde in hem gevonden mag worden. In de grootste smarten zijn onze harten in de Heere gerust. Mag dat de vrucht zijn. Heere, ga zo met ons mee. Breng ons deze gemeente vanavond weer bijeen. Zegen dan ook hem die voorgaat. Vergeef het tekort uit deze dienst, in sprekend luisteren. Het zijn altijd weer woorden. Gebroken mensenwoorden met alle tekort. Maar Heere, zegen het. Mag uw geest door die gebroken mensenwoorden krachtdadig werken. Hoor zo ons gebed. Wij bidden ook, Heere, voor een wereld in nood. in deze tijd van corona, die ons allemaal wel treft. Zoveel is anders en het blijft maar doorgaan. Wij bidden u voor een wending ten goede. Heere, mag bovenal deze tijd van corona dienen tot bekering. En daarom bidden wij u, mag uw woord krachtig werken in deze tijd van corona. Hoor zo ons gebed in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Tot slot zingen wij Psalm 25, het vierde vers, 25 vers 4. Zeren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 25 vers 4. Verhef dan waar u ook bent, hier of thuis, uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.